Het onderwerp waar ik aan denk, dat zijn de verborgenheden die we vinden in de Bijbel. En we willen daarom een aantal zondagen, en ik weet niet hoe lang dat allemaal precies gaat duren, maar het zal toch wel heel wat zondagen zijn, want heel wat verborgenheden vinden we in het woord van God. En die verborgenheden zijn belangrijk. Want als je die verborgenheden in de schrift niet kent, dan kunnen we eigenlijk direct zeggen, dan mis je het grote verband. Dan kan je in de Bijbel de lijn niet meer volgen. Die verborgenheden zijn juist zaken die aan Gods kant van tevoren allemaal bekend waren, maar die aan de kant van de mens niet bekend waren. Het zijn een soort hiaten die God van tevoren in zijn woord liet vallen. En die hiaten die er in de Bijbel zijn, ja, die worden opgelost door doordat God, als de tijd daarvoor rijp is, die hiaten als het ware aanvult. En dat vult hij aan door een openbaring van een verborgenheid. Dat zijn die geheimenissen die in Gods woord worden geopenbaard. Die geven dan licht op een nieuw hiaat, eigenlijk die zich opeens in de tijd gezien zich voordoet. En God vult het dan in. God geeft daar dan opeens een licht op. En doordat je dan als het ware daarop licht ontvangt, kan je de lijn in de Bijbel weer vatten. Die lijn die mis je als je de verborgenheden niet kent. Dan zijn dat grote hiaten in het woord van God. Dat ze bij God bekend zijn, dat lees je in Deuteronomium 29. Laten we daar maar heen gaan. Deuteronomium 29, vers 29. Waar je de tekst vindt: de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. En ja, dat is heel bijzonder, want hier staat dat die verborgenheden, die verborgen dingen, ja, die verborgen dingen die zijn bij de Heere allemaal bekend. Voor de Heere God is niets verborgen. Maar God heeft een aantal van die verborgen dingen voor ons geopenbaard en voor onze kinderen. En die verborgenheden die geopenbaard zijn, die geheimenissen die voor ons en onze kinderen zijn, ja, die zijn van belang voor ons om te volbrengen al wat in de wet, al wat in het woord van God, al wat in de Bijbel aan ons getoond wordt. Je zou als het ware kunnen zeggen, zonder die geopenbaarde dingen, zonder die verborgenheden die aan ons bekend worden gemaakt, is het eigenlijk bijna onmogelijk om al de woorden van de wet, al de woorden van het woord van God te volbrengen. Dan kan je ze niet doen. Dan blijft het woord van God als het ware voor je gesloten. Het woord van God namelijk is een profetisch boek. Het woord van God omspant ook de tijden en eeuwen. En het woord van God omvat alle verborgenheden omtrent de toekomst, die God ons voor de bestemde tijd op een geordende wijze aan ons ontsluit. Nou zijn er verborgen dingen, nou zijn er waarheden die vroeger tot de verborgenheden behoorden, maar die thans aan ons ontsloten zijn, geopenbaard zijn, waardoor het geopenbaarde verborgenheden zijn. Er zijn echter ook waarheden die thans nog verborgen zijn en die te zijner tijd ontsloten zullen worden, die dus nog op hun vervulling wachten. Wel is het zo dat als je naar de Bijbel kijkt en je kijkt naar die verborgenheden die nog op hun vervulling verwachten, dan is het wel zo dat die verborgenheden die je in de Bijbel vindt, dat die wel aan ons alreeds geopenbaard zijn, terwijl ze nog vervuld moeten worden. Maar als je dus naar al Gods verborgenheden kijkt, dan is er een zeker aantal verborgenheden die vroeger, in vroegere tijden verborgen waren, maar die thans vervuld zijn, geopenbaard zijn, en zijn verborgenheden die dus aan ons alreeds geopenbaard zijn, maar die nog steeds wachten op hun vervulling in de toekomst. Maar één ding kan je over die verborgenheden wel zeggen: die verborgenheden die geopenbaard zijn, die zijn voor de gelovigen. En ze zijn ook van heel groot belang om die te kennen, daaruit te leven, daarin onderricht te zijn, want anders ga je de lijn in Gods woord niet helemaal volgen en blijft de Bijbel voor je een gesloten boek. Het woord verborgenheid in het Grieks is het woord mysterion. En ons woord mysterie is daar van afgeleid. Achter het Griekse woord mysterion ligt het Hebreeuwse woord mistar. Wat betekent geheime plaats. Dat woord mistar komt onder andere voor in Jesaja 45. Mistar. Jesaja 45, waar Jesaja het gebruikt ten opzichte van Israël. Jesaja 45, vers 3. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Dan heb je dat woord mistar, de verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heere het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Hier zie je dat Jesaja bekend maakt dat de Heere bereid is om aan Israël hetgeen wat verborgen is, en dat zijn schatten, dat zijn rijkdommen, die voor de mens in duisternis gehuld zijn, niet bekend zijn, en rijkdommen van plaatsen die geheim zijn, om die te openbaren. En die rijkdommen, dat zijn de geheimenissen. Dat zijn de verborgenheden die je in de Bijbel vindt. En ja, de gewone lezer die niet door de geest van God is onderricht en verlicht, die geen verlichte ogen des harten heeft ontvangen, ja, die leest over die verborgenheden, over die rijkdommen heen. Ze zijn voor hem duister, hij begrijpt die tekstgedeelte niet, ze blijven voor hem gesloten en hij vat het niet, en daardoor vat hij de lijn van de Bijbel niet. En dan blijft heel de Bijbel voor hem een ratje toe. Dat is een groot probleem. Maar de Heere zegt tegen Israël, en over de hoofd van Israël heen, ook tegen alle gelovigen: en ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaats, opdat gij weet dat ik de Heer het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Mysterion, of liever gezegd, eigenlijk het Griekse woord mysterion, want in de loop der tijd, ook in het Grieks is, en ook in het Nederlands en in andere talen, is de U van mysterion is het woord verbasterd tot mysterion met een Griekse ei. De U is veranderd in een Griekse ei. En daardoor hebben wij ook het woord mysterie in onze taal gekregen. Maar het woord mysterion is afgeleid van het Griekse mueo, wat betekent inwijden. Dat woord komt bijvoorbeeld voor in Filippenzen 4. In Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen 4 vers 12. waar Paulus aan de Filippenzen schrijft: ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Hij zegt: ik ben in al die dingen ingewijd. Ik ken het allemaal, zowel het een als het ander. Ja, mysterium, inwijden, mueo. Ook een woord wat daar vlakbij ligt en wat er ook in de grond ligt. Dat is het woord muo. En dat betekent sluiten. Sluiten bijvoorbeeld van de mond. Zo komt het in de Bijbel voor, het woord muo. En samen met het voorzetsel kata, wat betekent voor, wordt het gebruikt in Matthäus 13 door de Heere Jezus. Matthäus 13. Matthäus hoofdstuk 13, vers 15. Matthäus 13, vers 15. En daar komt dat woord sluiten naar boven. En voor het begrip begin ik in vers 14. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. En daar is dat grondwoord muo van het woord mysterium, mysterie. En hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Het woord muo. Ja, het is heel bijzonder in Matthäus 13 als het daar wordt gebruikt, en het wordt gebruikt in opzicht van het sluiten van de ogen, het sluiten van de oren, het vet worden van het hart, zodat men als ware het niet meer verstaat wat gezegd wordt, het niet meer begrijpt wat gezegd wordt. En is het dan verbonden in Matthäus 13 met een mysterie, met een mysterium, met een geheimenis, met een verborgenheid? Ja, want Matthäus 13 is het hoofdstuk van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Ja, aan dat woord mysterium zit dus het woord inwijden vast. Zit dus het woord het sluiten van het oog, het sluiten van het oor. En deze twee grondbetekenissen die in de oudheid en in de Bijbel ook steeds met het woord mysterie, het woord geheimenis, het woord verborgenheid verbonden zijn, ja, dat vind je heel duidelijk terug bij de geheime heidense culturen die je in de oudheid vond. Want bij de geheime cultussen, bij de geheime mysterieën, was het sluiten van het oog, het sluiten van het oor nodig als je in de mysterie ingewijd wilde worden. En in alle oude wereldrijken, ja, daar vind je de mysterieleer die ontstaan is ooit in Babel als eerste, vind je al die mysterieën in de oudheid terug. Van wereldrijk naar wereldrijk naar wereldrijk. Beginnende na de zondvloed te Babel. En later komen die Babylonische mysterieën terug bij de Egyptenaren als de Egyptische mysterieën. En later weer bij de Assyriërs in de Assyrische mysterieën. En later weer bij de Grieken in de Griekse mysterieën. En in de tijd van Paulus bij de Romeinen in de Romeinse mysterieën. En wat was het dan in de dagen van Paulus en door de oudheid heen? Wat waren die mysterieën en wat was de leer die aan de mysterieën verbonden waren? Nou, die mysterieën, dat waren geheime orden. En die geheime orden, die hadden hun eigen tempels, waarin zij hun leer verkondigden aan ingewijden. Wat er geleerd werd in die tempels aan de ingewijden, dat was niet openbaar. Als je daar ook iets van wilde weten, dan kon je er alleen maar iets van leren kennen als je je liet inwijden. En als je ook ingewijd werd, zo was het in die mysteriën, en zo is het nog, denk maar aan bijvoorbeeld zo'n geheime orde als de vrijmetselarij, dan werd niet in eerste beginsel je alles verteld. Nee, werd je een klein stukje verteld. En je moest opklimmen. Van graad naar graad naar graad. Zo was een hele opklimming, en dat is heden de dagen nog in die geheime orde zo, een opklimming van graden, waarin je steeds meer ingewijd wordt. Die geheimen, die mysteriën, die beginnen in Babel, en in het hele geheimenis van Babel, die bleven zo goed verborgen, dat men heden de dagen nog eigenlijk geen eens weet wat precies werd geleerd in de oudheid. En dat kwam omdat er enorme zware straffen stonden op als jij tot zo'n geheime orde was toegetreden, je had kennis genomen van die mysteriën en je zou die mysteriën aan de buitenstaanders bekendmaken. Er stonden zware straffen op. En als je ook werd ingewijd, en als ook het inwijdingsritueel plaatsvond, dan lag ook degene die ingewijd werd een zware gelofte af, waarin hij beloofde om te zwijgen over wat hij te weten kwam. Hij sloot zijn oor en hij sloot zijn oog. En alles wat hij hoorde, daar zweeg hij over als het graf. En dat is heel bijzonder, dat in de Bijbel, als er over het woord mysterion wordt gesproken, het woord geheimenis, het woord verborgenheid, want zo is het vertaald, hè, de NBG vertaalt mysterion met geheimenis, en de Statenvertaling vertaalt het woord mysterion door verborgenheid, dan vind je opeens terug dat ook in zo'nzelfde hoofdstuk gesproken wordt over die oren en over die ogen die toegesloten zijn. Er is dus wel enige verwantschap tussen wat men in de wereld kende en wat er ook in de dagen van de Heere Jezus, toen hij hier dit zo sprak, toen kende men in die Griekse wereld, in die dagen, in die Romeinse wereld van die dagen, kende men de mysterieleringen. Men kende die geheime orde en die tempels die zag je bijna in iedere stad wel om je heen, zeker in het buitenland, waar dat allemaal bedreven werd. Dus de Heere Jezus die laat hier iets zien wat ook wel bekend was in die dagen. Natuurlijk heeft wel Satan met de Babylonische mysterieën God enorm nageaapt. En eigenlijk is het evangelie, wat de boodschap, hè, die verkondigd wordt in die mysterieën, een boodschap die haak staat op de Bijbel. Maar het gaat wel, is men inmiddels wel een beetje achtergekomen, wel een beetje over hetzelfde wat de Bijbel, waar de Bijbel ook over gaat. Want waar is men tegenwoordig wel achter? Nou, dat die mysteriën occulte leringen waren omtrent de verlossing van de mens. En wat ze in die geheime orden, de ingewijde leerden, dat was hoe de mens verlost kon worden. Ik zal maar zeggen, buiten het kruis, buiten Christus, buiten de boodschap van de Bijbel om, hoe je een poging kon doen om uit de greep van de dood te blijven, onsterfelijk te worden. En als je dat wilde doen, ja, dan moest je onvoorwaardelijk, blindelings, je overgeven aan de God, aan de afgoden in die mysterieën. Iedere mysterie ook in die oudheid, iedere cultus in de oudheid, had daarom ook zijn afgod. En men stelde zich dan in verbinding met die afgod. Men gaf zich daaraan over. En moest in die mysteriën allerlei rituelen volgen. Zichzelf kastijden. zichzelf allerlei zaken onthouden, veel lichaamsoefeningen doen, mediteren en bepaalde specerijen gebruiken, bepaalde manier van eten, bepaalde dranken, bepaalde offers plegen. Paulus die waarschuwt ook bijvoorbeeld de Korintiërs ervoor in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. Vers 20. Dat zij zich ver moesten houden van die tempels. 1 Korinthe 10 vers 20. Want in die tempels werd geofferd. En dat zat verbonden met heel die mysterie leer. Vers 20. Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Letterlijk, demonen, staat hier in het Grieks. En in feite, achter de afgoden stonden de demonen. En achter die mysterieleer, die verlossingsleer, die occulte verlossingsleer, dan stonden ook de demonen. Een ander verwant woord met mysterium, of mysterium liever gezegd, dat is het woord mythos in het Grieks. Het woord mythos in het Grieks is fabel. Ons woord mythe is daarvan afgeleid, van het woord mythos. Mysterium, daar is ons woord mysterie van afgeleid, maar het woord mythos, daar is in het Nederlands het woord mythe van afgeleid. Mythos, mythe. Dat komt bijvoorbeeld voor in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 4. En ik begin maar in vers 3. Want 2 Timotheus 4 vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren, naar de fabelen, naar de mythos, naar de mythen. Nou, hier zie je dat je aan de ene kant in dit vers heb je de waarheid die Paulus verkondigt. En er recht tegenover, daar staat het woord mythe, het woord fabel. En wat doet men, zegt Paulus, want er komt een tijd dat ze die gezonde leer, die waarheid, niet meer kunnen verdragen en dat men zich afkeert, dat men zich omkeert van de waarheid naar de leugen. En aan de ene kant zie je Paulus staan met zijn gezonde leer en aan de andere kant zie je daar valse leraars staan die fabels verkondigen. En zo is het ook. Of met de Bijbel in de hand, want zo gebeurde dat in Paulus' dagen ook, kom je terecht bij de waarheid van God en dat de mysteriën, de geheimenissen Gods, de verborgenheden Gods weer worden geopenbaard, waardoor je de Bijbel snapt, waardoor je de Bijbel begrijpt, waardoor je de rijkdommen van God ziet, hetgeen wat aan schatten verborgen is in duistere plaatsen en juist tekstgedeelten die eerst voor je verborgen waren, gaan dan voor je leven en zijn dan van onschatbare waarde voor je. Of het is zo dat met die Bijbel in de hand men zich keert tot de fabelen, tot de mythe. In feite men verleid wordt om die mysteriën te gaan geloven die van Babylonische afsprong zijn, die van demonische afsprong zijn, en die zo gelijken als twee druppels water op het woord van God. Of het is de waarheid, de gezonde leer, de verlossing die er komt door middel van de Heer Jezus Christus als verlosser, of het is een eigen verlossing die de mens in combinatie met het rijk der duisternis onderneemt. We moeten wel zien dat het Paulus levenswerk is geweest om juist die verborgenheden Gods te openbaren. Dat zegt hij ook in 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4. vers 1. Maar hij zegt, zo moet men ons beschouwen. Hoe moet je dan Paulus en zijn medewerkers beschouwen? Als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de mysterium Gods is toevertrouwd. Van de geheimenissen Gods, de verborgenheden Gods is toevertrouwd. Aan hem zijn dus die geheimenissen, die mysterium, de mysteries van Gods zijde toevertrouwd. En wat moet hij doen? Ja, als dienaar van Christus moet hij dat beheer goed uitoefenen, goed uitdelen, goed bekendmaken. Daarom staat ook in vers 2, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar blijken te zijn, hè? Betrouwbaar te blijken. Je moet betrouwbaar zijn. En je moet ook als een goed beheerder die geheimenissen, die verborgenheden Gods, die mysterieën Gods, die moet je bekendmaken. Zodat de mensen de Bijbel begrijpen. Van A tot Z. En dat de hiaten die er in de Bijbel zijn, dat je die belicht. Dat je die laat zien dat God die geopenbaard heeft. En dat je ook inzicht verschaft wat die geopenbaarheden, waarheden dan zijn. Waarvoor dat allemaal nodig was. Dat het werd opgevuld. Dat het eerst niet bekend was en later wel. Recht tegenover deze dienst van de apostel Paulus over de bekendmaking van de gezonde leer, de waarheid uit Gods woord, staat iets anders. Namelijk, dat vind je in Colossense 2. Dat zijn namelijk die fabelen. Het lijkt er sprekend op, mysterion en mythos, maar het zijn wel zaken die recht lijnig tegen elkaar staan, want dan lees ik in Colossenzen 2, vers 18, en dit gaat heel ver, want er staat, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Gelovigen kunnen de prijs doen missen. Hoe kan je de prijs doen missen? Nou, je kan de prijs doen missen als je opgeblazen wordt, zonder reden opgeblazen wordt, in hetgeen je denkt te hebben aanschouwd, in gewilde nederigheid. Dat is die zelfkastijding, die kastijding van het lichaam. Dat is die engelenverering als ingewijde, zoals je ingewijd werd bij de mysteriën in de heidense tempels. In wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen zijn in zijn vleeselijk denken. Wat ontstaat daardoor? Nou, laat het dan maar helemaal lezen, vers 16. Dan krijg je die spijzen en die dranken die je wel mag eten en die je niet mag eten in die heidense tempels. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken. Of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen te zijn door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, het geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik te loor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Ja, je komt of terecht bij de openbaring van de verborgenheden Gods. Je komt terecht bij die apostel Paulus, hè, die dat beheer is toevertrouwd. En die zegt betrouwbaar te zijn, hij en zijn dienstknechten. Je krijgt daardoor inzicht in het woord van God. Of je keert je van die waarheid af, van die gezonde leer die hij brengt. En je komt terecht bij de fabelen. En Paulus zegt dat de meesten, althans, er komt een tijd dat zij zich eigen leraars verzamelen, dat zij zich afkeren van die gezonde leer en dat zij zich keren naar die mythos, naar die fabelen, naar die mythes. En dit zijn die mythes. En als je dat doet, zegt Paulus, ja, kijk dan uit, want dan ben je wel opgeblazen en dan denk je dat je alles weet enzovoort en dan leef je bij engelenverering en tegenwoordig leven heel veel christenen bij engelenverering. Ik hoef de websites maar te bekijken van christenen en op de EO maar onderzoek te doen hoe engelen tegenwoordig in de belangstelling staan en hoe er tegenwoordig ook in het christendom er een hele eigendunkelijke godsdienst wordt gemaakt. Maar wat zegt Paulus keihard? Hij zegt ja, dat is allemaal wel leuk, maar die zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Het is of het een of het ander. Daarom staat ook in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk, Colossense 2. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen en met de wereldgeesten en niet met Christus. Hij kan verleid worden hoor, daartoe en daarbij gaan leven. Natuurlijk is ook een waarschuwing op zijn plaats dat als je alleen maar met het verstand kennis neemt van die verborgenheden Gods die Paulus openbaart en het is alleen maar een verstandige zaak, wat is dan volgens Paulus het gevolg? Dan wordt men ook opgeblazen. Net zo opgeblazen men wordt als men zit bij die fabelen en die mythes. En men leeft bij geestesverschijningen. En beleeft met allemaal wonderen en tekenen en krachten die blijkbaar om men heen worden gedaan. En men roept daarover, men spreekt daarover. Ja, dat kan je opblazen. Maar het andere kan je ook opblazen. Dat zeg ik er maar bij. Als je alleen maar verstandelijk kennis neemt van de verborgenheden Gods, dan ga je wel verstandelijk begrijpen de Bijbel van A tot Z, dan worden de hiaten als het ware door die openbaring van die verborgenheden je ingevuld, die mysterieën Gods worden geopenbaard, je gaat Gods woord meer in lijn zien, je gaat als het ware de Bijbel die vroeger voor je één grote puzzel was, opeens vallen al zo'n puzzelstukjes op zijn plaats en dat kan je heel goed begrijpen, maar pas dan op dat als dat alleen maar een verstandelijke zaak blijft en je gaat er niet zelf uit leven, het verandert je leven niet, het is alleen maar iets verstandelijks, dan maakt het je opgeblazen en dan, ja, dan ben je niet meer bruikbaar in Gods hand en dan was het ook beter voor je geweest waarschijnlijk dat je hier nooit van verstandelijk kennis had genomen. De Bijbel laat het wel degelijk zien dat als God je dingen openbaart in zijn woord, dat je dan met je hart daarop moet ingaan. Dat het een deel van jezelf wordt, zodat je daaruit gaat leven. Goed, daar komen we in de toekomst nog wat terug. Goed, in Paulus' dagen, en als Paulus zo over die verborgenheden spreekt, en we hebben gezien aan de Corinthiërs, schrijft hij zo dat aan hen die verborgenheden Gods, als het beheer van die verborgenheden Gods zijn toevertrouwd, en dat hij ze uitdeelt, en dat hij betrouwbaar moet zijn als je een beheerder daarvan bent. Nou, als hij dan aan de Corinthiërs in die brief bijvoorbeeld over die verborgenheden schrijft, die mysterion schrijft, ja, dan moet u wel beseffen dat de Corinthiërs in die dagen natuurlijk wel meteen dachten aan die mysterieën in die tempels, in hun eigen stad. En dat was voor hun heel bekend. En hoe was het dan in Paulus' dagen? Hoe was het dan in de dagen van Korinthe? Als je daar nou zou rondstappen, stel dat we daar naartoe zouden kunnen gaan. Je kan dat zelfs wel doen op vakantie tegenwoordig. Je kan nog steeds naar Korinthe gaan en naar Efeze en al die Bijbelse plaatsen die in de Bijbel voorkomen, die in Griekenland allemaal staan. Maar ja, dan kom je daar weer opgravingen en dan zie je ook de ene tempel naar de andere tempel, hè, wat er dan nog van overeind staat. Vaak alleen maar een pilaar of een paar pilaren bij elkaar, dan heb je het wel gehad. Of je ziet als fundamenten van een tempel. Dan zeg je, nou, dat is de tempel van die of de tempel van dat of de tempel van zus en zo. Maar hoe was het dan in, toen alles nog overeind stond en alles in werking was, hoe was het dan? Nou, als je naar de stad Korinthe ging en je keek dan bijvoorbeeld rond, ja, dan kon je daar naar diensten gaan. Dan hadden ze twee soorten diensten in die mysterietempels, in die cultussen. Je kon gaan naar een esoterische dienst of je kon gaan naar een exoterische dienst. Een esoterische dienst, daar ben je alleen maar toegelaten als je ingewijd was. Dat was alleen voor de ingewijden. Een exoterische dienst, die was speciaal voor de buitenstaanders. En de esoterische leer, die was ook bedoeld om de buitenstaander te brengen tot aan de grens, dat hij zich ging overgeven aan de afgod die er in die tempel stond, en dat men ingewijd ging worden en dat men kennis kon gaan nemen van de esoterische leer. Als men dat dus deed, als men dus naar zo'n exoterische dienst ging, dat was een dienst voor buitenstaanders, en men wilde zich overgeven aan de afgod, dan werd men ingewijd, waarbij men dan het oog en het oor moest toesluiten. En moest beloven dat men hierover zou zwijgen. Deels is dat natuurlijk ook het geval met het evangelie wat wij verkondigen. Want als je naar onze diensten kijkt, dan zie je dat Satan alles naaapt. Wij hebben ook een evangelisatiedienst, wat speciaal is gericht op buitenstaanders. Waar we mensen die de Bijbel niet kennen, die Christus niet kennen, de blijde boodschap verkondigen in evangelisatiedienst. Een dienst speciaal bedoeld voor buitenstaanders. Een Bijbelstudie, zoals deze morgen we een Bijbelstudie met elkaar houden, is speciaal bedoeld, zou je kunnen zeggen, voor degene die geloven. In de Bijbel is het wel zo dat niet een dienst is alleen maar voor ingewijden en dat niemand anders mag komen. Dat was bij de mysterieën zo. Dat was bij de Heidense tempel zo. Nee, de deur van elke kerk en elke gemeenschap, ook voor een Bijbelstudie, staat wagenwijd open. Men mag daar komen. Echter, het is wel zo dat diezelfde beweging, dat je het woord Gods hoort en daarna dat je moet komen tot het punt van overgave niet aan de afgod, maar de overgave aan de persoon van Jezus Christus, die je dan aanvaardt als verlosser, en dat je tot geloof komt in hem, en dat je daarna tot de gelovigen behoort, ja, dat loopt voor een deel best wel parallel. Als je ook Efeze 1 daarbij leest, vers 13... Efeze 1, vers 13. Dan zie je ook die verkondiging en het daarop ingaan. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. Dan heb je het horen. En mensen hebben dat gehoord. Dat kan zijn in een speciale dienst die voor buitenstaanders is geweest. Het kan ook zijn dat hem of haar dat door iemand anders is verteld. Maar goed, je hebt het gehoord. In hem zijt gij toen gij gelovig werd. En als je gelovig wordt, dan aanvaard je Christus. Ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Hier zie je, dan ga je behoren tot een volk dat hij zich verworven heeft. En je wordt verzegeld toen je gelovig werd met de Heilige Geest der belofte. Ook is het geloof, als je dat nog verder trekt, is het geloof een opklimmen. Het is ook een geloofsgroei. Het is ook een verder ingewijd worden in. Een meer kennis nemen van. Er is een heel verschil tussen die dag dat je tot geloof kwam en je tot dat volk begon te behoren dat hij zich verworven heeft. Er is een heel verschil in wat je zoveel jaar geleden, toen je Christus aanvaarde, tot geloof en bekering kwam. Een heel verschil tussen wat je toen wist en wat je nu weet. Dus als het goed is daar een hele geloofsgroei door ontstaan. Je hebt steeds meer van het woord van God leren verstaan. Je bent gegroeid, er is een geloofsgroei geweest. Die geloofsgroei, nou, dat vind je ook terug in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Vers 6. 1 Korinthe 2. Vers 6. En dan krijg je toch wel een beetje van, ja, het verschil tussen degene die buiten staan en degene die geloven. En dat was natuurlijk bij die mysteriën net zo. Vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier machten niet gaat. Maar wat wij spreken als een mysterie, als een geheimenis, als een verborgenheid, mysterium, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En dan komt ook nog dat oor en dat oog en dat hart, want we spreken hier opeens over in vers 7. Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods. Maar dan komt het ook direct om de hoek kijken, want dan lezen we verder. Vers 8. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat, let op, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Ja, dat zit altijd vast aan het woord geheimenis, verborgenheid. Of zoals in Matteüs 13, hun oor en een oog wordt toegesloten, met een hart kunnen ze geenszins verstaan. Of het is zo, degene die daar wel op ingaan en die verborgen wijsheid Gods daarvan kennis nemen, daarin groeien, die zullen zeggen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Die zeggen, dat zijn de schatten der duisternis, de rijkdommen van die verborgen plaatsen, van die geheime plaatsen, die worden hier geopenbaard. En dat zijn rijkdommen, dat zijn schatten die in Christus verborgen liggen. En zo hebben de Corinthiërs, want dit wordt aan de Corinthiërs geschreven, en die kenden die mysterieleringen, die kenden wat er geleerd werd in die tempels, daar waren ze vroeger geweest, die wisten ook van die inwijdingsrituelen af, die wisten ook dat aan het woord mysterion, dat woord muo, verbonden was, wat betekent het sluiten van je ogen en je oren. Ja, dit was bekende taal voor hun. Dit begrepen ze best wel, wat Paulus hiermee bedoelde. En met die achtergrond lazen ze ook 1 Korinthe 2. En wat we lazen. 1 Korinthe 4. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimen in de Christen Gods is toevertrouwd. Ja. Paulus sprak geen wartaal tegen de Korintiërs. Nou, het is bijzonder dat het woord mysterion wordt gebruikt door Christus in de evangelie, door de apostel Paulus in heel veel van zijn brieven, en ook nog door de apostel Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Maar wat nog veel bijzonder is, dat is dat het gebruikt wordt door één oud-testamentisch persoon, namelijk door Daniël. In het Oude Testament alleen maar door Daniël. En waar wordt het dan gebruikt? In Daniël 2. En u weet dat het Oude Testament ook is vertaald in het Grieks. En die Griekse vertaling, dat is de Septuaginta. En als je de Septuaginta leest, kom je ook terecht in Daniël 2. En dan kom je dat woord mysterion, kom je tegen. Daniël hoofdstuk 2. Verschillende malen. Namelijk in, allereerst in vers 18. Daniël 2 vers 18. En zeiden dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid, opdat men Daniël en zijn metgezallen niet zou ter dood brengen met de overige wijze van Babel. Vers 19, weer het woord verborgenheid. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. En dan vers 27. Daniël gaf de koning ten antwoord. De verborgenheid, heb ik het woord weer, de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden, heb ik het woord weer, openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw lege steden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, rezen terwijl gij op uw lege steden laagt gedachten op wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart, weer dat woord, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid, mysterium, geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat hij de gedachten van uw hart zou kennen. En er komt de uitleg van dat beeld wat Nebukadnezar zag in zijn droom. En u kent die uitleg wel van het gouden hoofd wat hij zelf is. En dan krijg je die zilveren borst. Hè? En dan krijg je die koperen buik. En dan krijg je die benen van ijzer. En uiteindelijk de voeten met de 10 tenen van ijzer en leem. En Daniël legt ook dat beeld in al die gedeelten uit, dat het slaat op rijken. En op koningen. Ja. Zo ook in vers 47 komt dan, als hij dat helemaal heeft uitgelegd, die hele droom, komt hij in vers 47 nog een keer op terug. De koning gaf Daniël ten antwoord: in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Dus de droom, dat wordt vaak helemaal niet zo geleerd. Maar de eerste verborgenheid die je in de Bijbel tegenkomt, welke verborgenheid is dat? Dat is de droom van koning Nebukadnezar. Het is een verborgenheid. Het wordt dus ongelooflijk veel keer onderstreept. Hè? Dat het een verborgenheid is. Niet zomaar een profetie, nee, een verborgenheid. En hier hebben we eigenlijk de sleutel. Het is de eerste keer in de Bijbel dat het woord verborgenheid voorkomt. En altijd als het woord, het Bijbels woord, voor de eerste keer voorkomt, wordt meestal ons geopenbaard wat de betekenis is van dat woord. En wat is nou de Bijbelse betekenis van dat woord? Denk nou eens na wat koning Nebukadnezar hier geopenbaard kreeg. Wat was er aan de hand? Je had in het Oude Testament het ontstaan naar Abraham. In Abraham, Isaac en Jacob, van wat voor volk? Het volk van Israël. En verder vind je in heel de Bijbel hiervoor de geschiedenis van het volk van Israël. En waar zou het op uitlopen? Wat had er volgens alle Israëlieten moeten geschieden? Wie zou er komen? Christus zou komen. De Messias zou komen. En als de Messias zou komen, wat zou dan komen? Dan zou het koninkrijk worden opgericht. En dan zou Israël aan de top van de natie staan. Dan zou, wat we in de profetieën ook hier terugvinden, in alle profeten, dan zou dat duizendjarige vrederijk zijn gestalte krijgen. En daar keek men naar uit. Dat was de hoop. De hoop van Israël. De hoop op de Messias. Zo had het moeten zijn. En was ooit geopenbaard dat in die hele geschiedenis van het volk van Israël er eens een kink in de kabel zou komen? Wel nee. Dat was niet geopenbaard. Die mensen hadden in die tijd eerst hadden ze de Torah, de 5 boeken van Mozes, en later hadden ze nog meer boeken, die worden historische boeken enzovoort, en er komen psalmen en profetische boeken enzovoort, die worden geschreven in de tijd, maar daarin wordt alleen maar steeds maar herhaald dat men moet uitzien naar de hoop van de komst van de Messias. En alles wat het koninkrijk, wat hij zou oprichten, en alles wat daarbij komt. En nu tegen alle geopenbaarde schrift in, zie je dat opeens de heerschappij van de koningen van Juda wordt afgenomen en dat de heerschappij wordt gegeven aan een heidense koning, de koning Nebukadnezar. En dat er opeens een tijdsinterval komt in het plan van God, wat hij geopenbaard had aan het volk van Israël. Een tijdspanne waar niemand van wist, wordt geopenbaard. En die tijdspanne, daar komt één man voor die zegt dat was verborgen. Die hele tijdspanne, dat is een verborgenheid. En ik zal je precies vertellen, Nebukadnezar, hoe dat zit. En ik zal je ook vertellen wat er in die tijdspanne gebeurt. Want er is eerst een rijk en dat heet Babel, dat ben jij. En daarna komt er een Medo-Persisch rijk. Dat is voorgesteld in het beeld van een zilveren borst met armen. Daarna komt er een Grieks rijk. Dat is voorgesteld door een koperen buik. Daarna komt er een Romeins rijk, wat voorgesteld wordt door ijzeren benen. En daarna pas, als die tijdspanne voorbij is, als al die rijken hun loop hebben gehad, dan komt daar de Messias. Die verborgenheid hier vult dus opeens in de gap die eerst niet bekend was. Wat onbekend was, wat een mysterie was, wat geheim was. Het was geheim. Je kon het niet vinden in het Oude Testament. Dat opeens de heerschappij van Israël werd afgenomen en aan heidense volkeren werd gegeven. Dat was geheim. Dat was Gods geheim. Dat was Gods mysterie. En Daniël mag dat hier openbaren. Ja, als je goed kijkt naar dat beeld van Nebukadnezar, dan zie je inderdaad wel dat gouden hoofd, die zilveren borst en armen, die koperen buik. En dan vind je ook die ijzeren benen. Maar in de uitleg, dat weten we allemaal, dan raken we even in de knoop met die voeten en die 10 tenen. Met dat ijzer en dat leem. Als we heel eerlijk zijn, zegt Daniël daar ook niets van. Hij zegt er wel wat van, maar niet zoveel. We hadden daar meer informatie over gewild. Het loopt ook uit als die wereldrijken afloopt, in welke dagen kom je dan uit? In de dagen van de komst van de Messias. In de dagen van de Heer Jezus toen hij kwam, 2000 jaar terug. En dan ga ik weer de vraag stellen, hoe had het toen moeten zijn? Toen Christus kwam en zich aan zijn volk openbaarde als de Messias. Toen had het volk Israël de Messias moeten aanvaarden. En als het Christus de Messias hadden aanvaard, dan was het koninkrijk wat nabij was, dan was dat koninkrijk ook door Christus gesticht. En ja, dan was alles waar de oud-testamentische profeten Abraham en Isaac en Jacob en alle 12 stammen naar uitkeken, die hele hoop Israëls, ja, dat was vervuld geworden. Maar het gebeurt niet. Want ze verwerpen de Messias. En wat geschiet er dan? Dan moet er wederom iets worden geopenbaard wat verborgen was. Weer moet een geheim, wat alleen maar bij God bekend was, bekend worden gemaakt. En wie doet dat? Dan Christus zelf. Waar doet hij dat? Dat doet hij in Matteüs 13. Gaan we terug naar Matteüs 13, waar we al waren. Matteüs 13. En dan lezen we maar vers 34 in Matteüs 13. Omdat in Matteüs 13 gaat de Heer Jezus plotseling in gelijkenissen spreken. En wij leren altijd zo gauw overal dat gelijkenissen zijn om te verduidelijken. Maar we hebben in het verleden wel gezien dat gelijkenissen niet zijn om te verduidelijken, maar juist om te verhullen. Dan staat er in vers 34. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Oh, verborgen gebleven is. Ja, want als je in Matteüs 13 vers 10 leest: en de discipelen kwamen en zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Dan geeft de Heer het een antwoord. Hij antwoordde hun en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen, de verborgenheden, de mysterium van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Daarom spreekt hij in gelijkenissen. Hun is dat niet gegeven. Hij openbaart het wel. Aan wie? Aan de discipelen. Maar aan wie openbaart hij het niet? Hij openbaart het niet aan de scharen. Daarom staat erachter, vers 13, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en zien zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten rechtvaardig hebben begeerd te zien wat gij ziet en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort en ze hebben het niet gehoord. Het heeft dus te maken, mysterium, met het horen, met het zien, met geopende oren, met geopende ogen, begrijpen. En je ziet dat een zeker gedeelte het niet meer mag horen. Waarom? Omdat in het vorige hoofdstuk Matteüs 12, dat kunt u uitgebreid lezen in hoofdstuk 12, de scharen en de leidslieden van het volk de Heere Jezus hebben verworpen, van die verwerpenis in de evangelie, die vindt steeds niet plaats aan het eind van het evangelie als hij wordt gekruisigd. Die vindt steeds plaats in het midden van het optreden van de Heer Jezus. In elk evangelie laat het uitgebreid zien dat dan de scharen hem verlaten dat dan de leidslieden zich tegen hem keren, dat hij dan als het ware niet meer recht uit ons volk spreekt, maar opeens dan begint te spreken in gelijkenissen. En wat is daar de reden van? Omdat het volk hem heeft verworpen. En het slaan aan het kruis van de Messias is dat alleen maar vanaf dat moment. Daar kan je op wachten. Vanaf dat moment is het alleen maar een gaan naar dat kruis. En dan maakt Christus ook bekend aan zijn discipelen. Dat hij moet gaan naar dat kruis. Maar die verwerpenis die vind je in Matteüs 12. Daar vind je de verwerpenis van het volk. En de leidslieden dat ze beschuldigen dat hij optreedt. In de kracht van Beelzebul, in de kracht van Satan. En dat hij al die wonderen en genezingen in de kracht van Satan doet. Ze verwerpen hem, de Zoon van God, de Messias. En dat had moeten wezen. Hoe had het moeten wezen? Dat ze hem niet hadden verworpen in Matteüs 12. Dat ze hem hadden aanvaard als Messias. En wat was er geschied als ze hem hadden aanvaard? Dan was alles wat er in de profetie over het Koninkrijk der Hemelen is geopenbaard. Ja, dat was dan werkelijkheid geworden. Maar het kwam niet. En de Koninkrijk der Hemelen wat nabij hier was, dat wordt weer ver af. En wat moet dan geschieden van de kant van God? Moet een mysterie worden geopenbaard. Een verborgenheid worden geopenbaard. En wat is dat hier wat in Jezus openbaart in heel Matteüs 13 en de rest van het evangelie? Dat hij spreekt in gelijkenissen. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan. Dat zijn al die verborgenheden. De verborgenheden van de gelijkenissen van Matteüs 13 en daarna. En wat laat de Heer dan zien? Hij laat aan de ene kant zien wat de redenen zijn waarom het volk hem verwerpt. Maar aan de andere kant gaat hij weer die tijd overbruggen. Die tijdspannen laat hij zien dat het nu wel niet de tijd is dat het koninkrijk wordt opgericht. Maar hij blikt dan profetisch in de gelijkenissen naar de toekomst. En laat hij zien en openbaart hij voor degene die de gelijkenissen begrijpen. Wanneer en hoe het koninkrijk der hemelen komt. Hoe en wanneer de koning komt en zal worden geopenbaard. Daar gaan al die gelijkenissen die hier vanaf hoofdstuk 13 allemaal volgen tot en met het einde van het evangelie, gaan daar continu over het, hoe het koninkrijk nu wel weer ver af is, maar hoe het koninkrijk er toch zal komen. Ja, dan gaat het er steeds om, vers 51 van hoofdstuk 13. Hebt gij dit alles verstaan? En wat zeggen de discipelen? Zij zeiden tot hem, ja. Ja, dat was fijn. Maar ze hoorden het ook. Aan hun was het geopenbaard. En ze vroegen er nog naar, ze vroegen nog uitleg ervan. En de Heer die gaf die uitleg. En de Heer zegt, hebt gij dit alles verstaan? En ze zeiden ja. Maar, let wel, de ogen en de oren van Israël zijn af van dat moment toegesloten. En ondanks dat de Heere daar spreekt, spreekt hij in gelijkenissen, opdat zij het niet meer kunnen horen en begrijpen. En er niet meer op kunnen ingaan. Maar aan zijn discipelen openbaart hij het. Wat krijg je na de evangelie? Als de Heer Jezus gekruisigd is. Na de evangelie krijg je de periode dat met nadruk de apostel Paulus het evangelie verkondigt aan de 12 stammen Israëls die in de verstrooiing zijn. En in heel de handelingen zie je dat optreden van die apostel Paulus die naar die verstrooiing toe gaat. En al die Israëlieten in het buitenland, in de verstrooiing, allemaal opzoekt. En in al die synagogen het evangelie verkondigt. Die boodschap. En je ziet dat in die periode de Heer Jezus klaar staat om weder te komen. Om opnieuw gezonden te worden. En om dat koninkrijk op te richten. De tijd van de wederoprichting aller dingen. En wat had moeten geschieden door het optreden van de apostel Paulus in die handelingen. En daarnaast nog van de andere apostelen die ook nog medewerkten onder het volk van Israël. Wat had moeten geschieden? Wat hadden ze moeten doen op die geweldige bekendmaking en het optreden van Paulus. Dat had Israël moeten doen. Ze hadden, wederom, ze hadden de Heer Jezus als Messias moeten aanvaarden. Hebben ze dat gedaan? Nee, ze hebben het niet gedaan. En wat is het geschied? En wat is wat is het resultaat geweest? Nou, dat Israël terzijde werd gezet. En wat moet dan ook gebeuren? Ja, dan moet weer God van zijn kant een mysterie openbaren. Een verborgenheid openbaren. Dat zit er automatisch vast. Dat was bij Nebukadnezar zo. Dat was bij de discipelen zo. En dat is bij de mensen die rondom Paulus staan en in Christus geloven ook zo in Handelingen 28. Want heel de handelingen, ja, die waren er vol van om wederom aan Israël, maar dan ook in het buitenland zelfs, tot in Rome toe het evangelie te verkondigen. En dat zij hun Messias zouden aanvaarden. Dat deden ze uiteindelijk niet. En wat geschiedt er dan? Handelingen 28. Vers 24. Dan heeft Paulus in Rome met de Joden een heel gesprek. En ze spreken ook af onderling een hele dag. En de hele dag is hij bezig om hen uit te wetten en de profeten van de vroege morgen tot de late avond toe hen uit te leggen dat Christus is de Messias. En dan staat in vers 24. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had, terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan. En zien zult gij zien, en zult het geenszins opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistenden heen. Ja, weer een mysterie wordt geopenbaard. Dat moest ook wel. Het had eigenlijk moeten geschieden dat Israël de Messias had aanvaard. Maar dat deden ze niet. En wat doet God? God die openbaart door zijn apostel. Dat doet Christus door zijn apostel. De gezondene Paulus openbaart hij een bedeling, de bedeling der verborgenheid, de bedeling van het geheimenis. En vanaf dit moment begint ook die bedeling van het geheimenis. Weer wordt een mysterie geopenbaard. Het koninkrijk kwam niet. Wederom is Israël blind en doof. En sluiten ze hun oren, hun ogen en hun hart. En net zoals in Matthäus 13 de Heer Jezus Jesaja 6 aanhaalt, haalt ook hier Paulus in Handeling 28 Jesaja 6 aan. En wordt het heil Gods gezonden aan de heidenen. En was dat ooit geopenbaard in het Oude Testament? Nee. Kan je het ergens vinden in het Oude Testament? Nee. Was dat al geopenbaard in die verborgenheid aan koning Nebukadnezar? Nee, dat was niet daaraan geopenbaard. Had de Heer Jezus dat geopenbaard in de gelijkenissen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen in de hele Matthäus evangelie? Nee, dat had hij daar niet in geopenbaard. Dat wordt nu geopenbaard. Maar het is weer een verdere verduidelijking van de lijn van de Bijbel. Opeens is er weer een enorme tijdspanne die wordt geopenbaard, die er ligt tussen Handelingen 28 en tot het moment dat God de draad met zijn volk weer opneemt. Een heel moment. Wat dat parallel loopt met die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, waarin de zaak wordt bekeken vanuit de zijde van Israël. Hoe het koninkrijk wat nabij is, veraf is. Wat ook weer parallel loopt met ja, dat beeld van koning Nebukadnezar. Want die benen van dat beeld blijken toch wel heel erg lang te zijn. Dat duurt al 2000 jaar. Zo zie je dat dat een en ander wel bij elkaar komt en in elkaar past, maar dat het dat verborgenheden die geopenbaard worden. Ja, dat die tot doel hebben om zaken die eerst niet geopenbaard werden door God in zijn woord, om die later te verduidelijken. En een gap, een tijdsinterval die er eerder niet bekend was, om die te openbaren en daar te laten zien wat er in die tijd geopenbaard wordt. Hier dus in alle drie deze gevallen van deze grote verborgenheden in de Bijbel, dat die steeds te maken hebben altijd met het falen van Israël. Daniel 2. Het koninkrijk van Israël eindigt. De koningen van Juda raken de heerschappij kwijt. En dat die heerschappij wordt gegeven aan koning Nebukadnezar. De tijden der heidenen beginnen. Matteüs 13. Het koninkrijk en de koning is nabij. Maar de koning wordt verworpen. En het koninkrijk der hemelen is weer veraf. En het uitstel wordt door de Heer Jezus in die verborgenheden van de koninkrijk der hemelen geopenbaard en verklaard hoe straks dat koninkrijk er toch komt. In Handelingen 28 wordt Israël door ongeloof terzijde gezet. En aan de heidenen wordt die bedeling van de verborgenheid van het geheimenis geopenbaard. En vanaf dat moment begint die bedeling ook. Ziet u hoe God, van Gods zijde, de mysterieën, de verborgenheden, de geheimenissen worden gebruikt? Zie je ook hoe nodig het is dat je kennis neemt, juist van die verborgenheden. Want als je die verborgenheden niet kent, kan je dan de lijn in de Bijbel volgen? Ja, dan kan je de lijn in de Bijbel wel volgen. Ik zou zeggen van Genesis tot ongeveer die koningen van Juda. Dat is allemaal opeenvolgend. Dat volg je allemaal wel. Maar wat er daarna opeens gebeurt, dat allemaal onderbroken wordt. En dat alles een andere wending krijgt. Dat zaken opeens gaan gebeuren die van tevoren nooit bekend waren. Als je oppast, dan raak je de draad kwijt. Nee, je hebt die verborgenheden Gods, die heb je nodig. En als je dat niet begrijpt, ja, dan blijft de Bijbel ergens voor je een gesloten boek. Want is de Bijbel alleen maar een geschiedenisboekje die je kan volgen, zo'n beetje tot koning Nebukadnezar. En je kan ook nog wel wat verder volgen tot de dagen van de Heer Jezus. Maar daarna zit je met je handen in het haar en dan weet je ook niet meer precies hoe het zit. Nee, de Heer die heeft ons Paulus gegeven, die opdracht van Christus optreedt, om juist die mysterieën, die tijdsintervallen die eerst niet bekend waren, om die toe te lichten en daar precies uit te leggen wat dat allemaal inhoudt. En als je dat leert en daar kennis van neemt, zijn dat juist hele rijke gedeeltes. Maar let wel, God noemt het schatten der duisternis. De rijkdommen van die verborgen plaatsen. En het is genade als je die verborgenheden Gods, als die tot je mag gaan meenemen. En dat het niet alleen kennis blijft, maar dat je er ook uit gaat leven. Omdat je erbij betrokken bent. En dat je erop in mag gaan. En dat je vanuit dat geheimenis voort mag gaan in de kracht van Christus. De volgende keer gaan we verder met deze verborgenheden. Dan gaan we de individuele allemaal naar kijken, want er zijn er nogal wat. Maar dit zijn wel de drie belangrijkste. We gaan met elkaar zingen.